Namens de Kerkraadgemeente heb ik een mededeling voor u, namelijk zoals u dat op de nieuwsbrieven ook al hebt kunnen lezen, dat afgelopen woensdag in de leeftijd van 65 jaar door de dood door de Here uit ons midden is weggenomen. Onze broeder Kok Peursen, die al lange jaren verzorgd en verpleegd werd in de meester Dr. Willem van den Berg Stichting in Noordwijk. Kok was een broer van onze zuster buurman Peursen en een zwager van zuster Peursen de Mooi. Aanstaande dinsdagmiddag 4 april zal de begrafenis, zo de Heer wil, plaatsvinden. Een samenkomst wordt gehouden daar waar hij woonde, Trommelhof 5, vanaf 2:30. En de begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats te Noordwijk. Een en ander onder verantwoordelijkheid van de meester Dr. Willem van den Berg Stichting. We willen hem straks gedenken door staande Psalm 103, vers 8 en 9 te zingen. Laten we Gods aangezicht zoeken. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen we dan samen Psalm 103, vers 8 en 9 zingen? Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, vers 8 en 9, en dat willen we staande doen. De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, gemeente, en in aansluiting daaraan zingen we van Psalm 139, het 14e vers: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Daarna is de schriftlezing, die vindt u vanmorgen in het Lijdensevangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen Marcus 15, de versen 6 tot 20. We luisteren naar de wet van de Heere onze God. We zingen Psalm 139, vers 14. En we lezen Marcus 15, vers 6 tot 20. God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Marcus 15 vanaf vers 6. En op het feest liet hij, Pontius Pilatus, hun een gevangene los, wie ze ook begeerden. En er was een, genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun, zeggende: wilt ge dat ik u de koning der Joden loslaat? Want hij wist dat de overpriesters hem door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de scharen dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen: wat wilt ge dan dat ik met hem doen zal, dien gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: kruis hem. Doch Pilatus zeide tot hen: wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En zij riepen te meer: kruis hem. Pilatus nu, willende aan de scharen genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over als hij hem gegeeseld had om gekruisigd te worden. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de hele bende samen en deden hem een purperen mantel aan en een doorn, een kroon gevlochten hebbende, zetten hem die op en begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem en vallende op de knieën aanbaden hem. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen, gemeente. Het woord van de Heer dat ik u op deze voorlaatste Lijdenszondag mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 15, en daarvan met name de versen 16 tot en met 20. Marcus 15, vers 16 tot en met 20. Dat gedeelte dus, dat begint bij vers 16. En de krijgsknechten leiden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis. En dat eindigt met de woorden van vers 20. En leiden hem uit om hem te kruisigen. Vooraf willen we eerst ons verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer onze God en hem bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we aan de Heer opdragen, de familie van onze overleden broeder Kok Peursen. We willen ook voorbeden doen voor broeder Niels Tavernier, die aankomende vrijdag een heupoperatie moet ondergaan. Laten we Gods aangezicht zoeken in het gebed. Trouwe heren in de hemel, we komen u aan het begin van onze zondagse erediensten hartelijk en ootmoedig danken voor uw trouw en voor uw goedheid die u daarin bewijst dat wij vanmorgen hier mogen zijn. Wie we dan ook zijn, heren, of we een plaats hebben als lid in de gemeente, als dooplid of beleidend lid, of dat we als gasten een plekje hier vonden, verbonden met de gemeente op onze plek, misschien in de zaal achter de kerk of thuis meeluisterend via kerkradio of internet. Wie we dan ook zijn, hoe we ook staan tegenover u, hoe onze verhouding tot de gemeente en tot u in de gemeente ook is. Als zodanig zijn we levende bewijzen van uw trouw, van uw onverdiende goedheid, dat wij mogen zijn die we zijn. En dat dat niet vanzelf spreekt, Heer, daarbij zijn we bepaald. Door het overlijdensbericht van onze broeder Kok Peursen, door het feit dat we met het oog op zijn heen gaan, hebben gezongen van Psalm 103. Niet gelijk het gras was zijn kortstondig leven, maar we hebben gezongen van onszelf, ons kortstondig leven. En soms, heren, kan dat leven voor ons besef heel lang duren. Als we op hoge en misschien wel gezegende ouderdom pas het einde van ons leven komt. Maar bij u is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. En wat stelt een jaar of 60 of 80 of 90 dan helemaal voor? En helemaal als we dat zien in het licht van de eeuwigheid, heren. Want dat is immers de boodschap van de schrift en van de Bijbel, van uw woord, dat de dingen zegt zoals ze werkelijk zijn. Dit leven, het is maar voorbereiding op de eeuwigheid. En dan gaat het erom, Heere, dat in die werkelijkheid van een leven dat is als een bloem in het veld, die er heden is en morgen knakt en sterft. En men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dat in de werkelijkheid van zo'n leven, de werkelijkheid van uw genade zal doorbreken. Want daar bent u op uit. Dat dat zal gebeuren in het leven van een ieder van ons in elk geval. Want u brengt ons ook vanmorgen, hier in de kerk of waar we dan ook maar meeluisteren onder de bediening van uw woord. U laat dat woord in ons leven klinken. Dat woord van het leven is. Dat van het leven spreekt, dat tot het leven nodigt. Dat ontdekt daaraan dat wij geen leven in onszelf hebben. En dat daarom dringt en trekt om het te zoeken buiten onszelf. In de levende Heer Jezus Christus, de gekruisigde van Golgotha, maar die leeft en levend maakt. Heren, we belijden het voor u. Wie we dan ook zijn en hoezeer we misschien ook in de afgelopen week ons best hebben gedaan om voor uw aangezicht te leven. We hebben het geen van allen verdiend dat u zo met ons omgaat, terwijl er in deze wereld zoveel mensen, ouder en jonger, volwassenen en kinderen zijn die hun leven lang niet van de Heer Jezus horen. Wij zijn niet beter dan die anderen. Wil ons dat diep doen besef. En wil ons tegelijkertijd leren verstaan. Dat wij met al de vezelen van ons gevallen Adamskinderen bestaan. Juist aan die anderen verbonden zijn. En als twee druppels water op hen lijken. Zodat het wonder alleen maar des te groter wordt. Dat u die naam en het evangelie van die naam van Jezus in ons leven wilt laten klinken. Heere, u hebt dat ook gedaan in het leven van Kok. U hebt hem gekend zoals wij hem hebben gekend. Maar terwijl wij niet konden peilen wat er in zijn hart was, hebt u dat wel geweten. U hebt uw verbond en uw naam ook aan zijn voorhoofd laten uitschrijven. Tot betekening en verzegeling van de belofte van uw verbond. Heere, wat dat in zijn leven betekend heeft. Wij konden dat niet ontdekken. Hij kon het niet zeggen. En wij konden het niet verstaan. Maar u weet er alles van. En de kerk van de reformatie belijdt dat in het leven van kinderen die niet tot hun verstand gekomen zijn, ouders van die kinderen niet moeten twijfelen aan hun eeuwig behoud. En dat geeft hoop en het geeft verwachting. Niet vanwege wat we ooit al dan niet van Kok hebben gehoord. Maar wel vanwege u. En vanwege uw beloften. En vanwege uw verbond. Heren, we bidden u of u vertroosten wilt. Degenen die verdriet hebben om zijn heen gaan. Of u diegenen die uw naam kennen in zijn familiekring wilt aanspreken met dat woord van uw verbond en van de trouw van uw verbond en van de genade van uw verbond, opdat het in hun leven mag dringen dat ook voor zichzelf en voor hun kinderen te blijven zoeken bij u. En geef ons dat we met onze kinderen ons mogen verwonderen over het voorrecht dat u ons schenkt. Dat we op het erf van uw verbond mogen leven, waar de belofte van uw verbond verkondigd wordt. En wordt aangewezen en aangeprezen als de enige pleitgrond waarop we met onze kinderen voor u kunnen bestaan. En waarvan we verwachting mogen hebben dat u hoort naar het gebed. Dat zich beroept op uw belofte. En geef ons dat we dan vandaag opnieuw mogen gaan luisteren. Naar dat evangelie van de gekruisigde die leeft. Van hem die zich overgaf om als borg in onze plaats te staan. opdat wij zouden leven door hem. Het leven van de verlossing en van de verzoening die er is in zijn bloed. Het nieuwe leven dat er is door de kracht van zijn Heilige Geest. En wil daartoe de prediking op deze zondag gebruiken. Zegen ons ook in dit morgenuur, Heere, wie we dan ook zijn. En hoe we dan ook staan tegenover u. En wat er dan in ons leven ook allemaal aan de orde was of aan de orde is. Aan droefheid of aan vreugde. Maar geef dat we in en onder alles u centraal mogen stellen in heel ons leven. Dat het ons om u te doen zal zijn en om de eer van uw naam. En wilt u daar dan zelf maar voor zorgen. Zegen daartoe ook de prediking van uw woord vanmorgen. Bekwaam uw dienstknecht tot de taak waartoe u hem roept. Geef hem een stem om dat te doen. En leid hem door uw geest. En geef dat we samen, hier in de kerk of waar ook maar meeluisterend, we mogen luisteren om uw stem te horen en uw boodschap te mogen ontvangen. Dat woord van uw genade. Dat we leren leven van genade, tot de roem van uw genade. En dat wil deelgeven aan al de schatten van leven en zaligheid die de Heer Jezus door zijn zoen en kruisverdiensten heeft verworven. Gedenk ons allen in uw gunst. In het bijzonder, als er bijzondere zorgen zijn, we dragen zieken aan u op. We bidden u voor onze zuster buurman Peursum, voor onze zuster Peursum de Mooi. U kent ze in hun eigen omstandigheden en wilt u ze geven wat nodig is om ook dit sterven in de familiekring te verwerken. En geef dat het ze mag dringen om te meer van uw genade te leven. We bidden u, Heere, voor onze broeder Tavernier junior, die aankomende week een heupoperatie moet ondergaan. U kent wat dat betreft de problemen waar hij al lange jaren mee worstelt. We bidden u of u geven wilt dat deze ingreep onder uw zegen goed mag verlopen, maar dan ook ten goede mag zijn en vrucht mag afwerpen, waardoor hij toch weer beter zal kunnen dan in de afgelopen periode het geval was. Gedenk hem en de zijnen en wil doorhelpen en wil daarin zorgen voor de eer van uw naam. Zo leggen we onze gebeden voor u neer, Heere. Zie je een gunst op ons van boven. Wees met ons als we alleen zijn. Wees met ons als we ons eenzaam voelen. Wil sterk als we een zware weg moeten gaan van spanning, van moeite, van strijd. Misschien in ons persoonlijk leven, misschien in ons huwelijk, misschien in ons gezin. Wil troosten in verdriet. Wil u ontfermen over kinderen die naar u niet vragen. En wil ze terugroepen en kon het zijn terugbrengen tot uw dienst. Wil op deze zondag uw koninkrijk doen komen. Onder ons in het midden van de gemeente, maar ook middels de bediening van uw woord wereldwijd. En wil het rijk van de vorst der duisternis afbreken. Zorg in dat alles voor de roem en de eer van uw grote naam. En werk krachtig heen naar de grote dag van de toekomst van de Heer Jezus Christus. Wanneer het eindelijk zo ver zal zijn. Dat wat die soldaten in Pilatus' huis uit spot hebben gedaan, volle realiteit zal zijn, omdat alle tong zal belijden dat u de Heere bent en alle knie voor u zal buigen. Hoor ons bidden uit genade in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We willen samen zingen, gemeente, van psalm 72, de koningspsalm, psalm 72, vers 5, 6 en 10. 72, 5, 6 en 10. In aansluiting aan de predikinggemeente zingen we van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Daarna vindt de dienst der gaven plaats. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor evangelisatie. De derde voor de uitgaansdag van de ouderen. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Psalm 89, vers 8 zingen we in aansluiting aan de prediking. Gemeente des Heren, zijn wij wel helemaal eerlijk? En nou bedoel ik niet eerlijk tegenover elkaar, onze woorden betrouwbaar en in overeenstemming met onze daden, eerlijk in het onderlinge verkeer tussen mensen, ook in de week die weer voor ons ligt. Maar als ik dat vanmorgen zo vraag, dan bedoel ik, zijn wij wel eerlijk tegenover God? We hebben het gezongen vanmorgen vanwege het overlijden van Kok Peursen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En daartegenover en daartegenin en daarbovenuit, maar zeer een gunst. Over die hem vrezen in eeuwigheid, altoos dezelfde. Wat ik bedoel is, meenden we dat nou? Zowel het ene, die belijdenis van de vergankelijkheid van ons leven, als dat andere, dat getuigenis van wat we persoonlijk en samen van die onverdiende goedheid van de Heere verwachten. Zijn wij wel eerlijk? Als we niet met 103 vers 8 en 9 hadden moeten beginnen, dan had ik Psalm 45 vers 1 opgegeven. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, omdat gena op zijn lippen is uitgestort. Beminnelijk vorst. We hebben dat wel eens vaker gezongen. En als dat opgegeven wordt in de kerk, dan zing je dat allemaal mee, behalve die enkeling die om wat voor onbegrijpelijke reden dan ook meent dat hij maar het beste zijn mond kan houden. Maar de vraag van vanmorgen is, als we dat wel eens zingen, meen je dat dan ook? En ben je daar dan ook vol van die koning? En blijkt dat ook in je leven van elke dag dat dat zo is? Dat is de vraag die vanmorgen aan de orde komt, gemeente. En het antwoord zoals we dat vanmorgen allemaal samen hebben te geven, dat verraadt ons. Want als je nou moet zeggen, ja, ik zing dat wel graag, mijn lied van die koning. Maar ik meen het niet met mijn hart, dan kon de Heere vanmorgen wel eens zeggen, dan hoor je niet bij het volk dat deze koning lief heeft. Maar dan hoor je nog bij de wereld die met deze koning spot. Al heb je misschien nog nooit een verkeerd woord aan het adres van die koning gesproken. Maar dan hoor je nog bij de wereld die met deze koning spot en die hem niet serieus neemt. En voor alle zekerheid, gemeente, dat zijn de twee enige mogelijkheden, hoor. Als het gaat om de verhouding tot de Heere Jezus Christus. Tussen dat volk dat deze koning werkelijk lief heeft en de wereld die met hem spot, zitten niet ook nog ergens in een grijs tussenstuk wel een stelletje goedbedoelende kerkmensen. Het is van twee en één. Of het een of het ander. Dat ontdekken we, gemeente, als we op deze Lijdenszondag samen gaan luisteren naar het Lijdensevangelie van de Heere. Zoals we dat vinden in onze tekst van vanmorgen. En dat ons laat zien hoe Christus in zijn koninklijke ambt werd bespot. Dat is het thema van de preek. En dan letten we achtereenvolgens op drie lijnen. We zien hem als een bespotte koning, als een plaatsbekledende koning. En als een aanbiddelijke koning. Christus in zijn koninklijke ambt bespot. Een bespotte koning, een plaats bekledende koning, een aanbiddelijke koning. Onze tekst van vanmorgen, gemeente, neemt ons mee naar het binnenplein van Gabbata, zoals we de naam wel noemen van het rechthuis van Pilatus. Daarin dat rechthuis, dat gerechtsgebouw, was ook een wachtlokaal van Pilatus' soldaten. Daar speelden ze hun spel om de tijd wat te verdrijven. En dat spel, dat was, zo weten we ook uit archeologische vondsten, een soort ganzenbord. Met in een van de tegels van die binnenplaats uitgekrast een soort speelbord. Dat in een van de hoeken van dat bord de tweede letter van het Griekse alfabet had, de B, de beta van Basileus, koning. Een koningsspel. De regels van dat zogenaamde koningsspel, dat weten we niet meer precies. Maar we weten één ding wel, als iemand het verloor, dan werd hij tot koning uitgeroepen. En dan was hij voor een tijdje het voorwerp van de spot en de grappen en grollen van zijn makkers gedurende een poos. Ik weet het natuurlijk niet, gemeente, maar het zou toch best zo hebben kunnen zijn dat een aantal soldaten met dat spel bezig is geweest, dat een van hen net dat spel verloren had op het moment dat de Heer Jezus daar binnen wordt gebracht. En de man die hem binnengebracht had, die zal verteld hebben, mannen, dit is Jezus, de Nazareër. Het schijnt dat hij zich uitgegeven heeft voor de koning der Joden, maar het is een wonderlijk geval. Hij heeft geen soldaten, hij maakt geen oproer. Hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Pilatus is er compleet mee aan en die heeft al geprobeerd om er vanaf te komen. Maar dat lukte niet, want de Joden willen van hem af. De Joden die overigens het bloed van de keizer wel kunnen drinken, die hebben vanmorgen massaal gebruld. We hebben geen koning, alleen de keizer. En we willen in elk geval niet dat deze koning over ons is. En Pilatus, die heeft tenslotte toe moeten geven aan de druk van de publieke opinie. En die heeft hem veroordeeld tot de kruisdood. Nou, hier is die, zegt die gerechtsdienaar. Letten jullie even op hem, dan treffen wij de verdere voorbereidingen voor de executie van het vonnis, de kruisiging. En daar staat de Heere Jezus dan, de heiland der wereld, met een bevuild gezicht, met gezwollen lippen en opgezette wangen vanwege de klappen die hij in de loop van de nacht al gehad heeft. Bleek en wankelend op zijn benen vanwege de verschrikkelijke geeseling die hij net heeft ondergaan en die zijn rug heeft opengeploegd. En je kunt je voorstellen dat die Romeinse soldaten, toen ze Jezus zo zagen, hun schouders hebben opgehaald en hebben gezegd, hij, koning, zo'n man, en dan geen leger om het voor hem op te nemen. En dan is er in mijn gedachten opeens die verliezer van het koningsspel, die op het lumineuze idee komt en zegt, jongens, als we hem nou eens nemen, dan kunnen we ons met hem vermaken. Ja, en dan is hij natuurlijk van dat spelletje af. Ja. En de rest van de troep die wordt erbij gehaald, want ze houden wel van een verzetje. En opnieuw wordt de Heer Jezus ontkleed en er is er een die komt aandragen met de verschoten rode jas van een van de gerechtsdienaren en de anderen zijn enthousiast. Prachtig, net een purperen koningsmantel, die trekken we hem aan. En nog een ander die grijpt wat doornige takken die daar tussen de muur en de tegels groeien en vlecht er een soort kroon van en drukt die op het hoofd van de heiland. En een derde vindt ergens wel een rietstengel en drukt die Jezus in de hand als een koninklijke scepter. En dan begint daar op die binnenplaats van Pilatus' gerechtshof een militaire parade waarbij de troep zich in het gelid stelt en met paradepas langs de zo uitgedoste Jezus marcheert. En ondertussen salueert zoals ze het ook voor de keizer zouden doen. Wees gegroet, Ave, koning der Joden. En ze hebben het grootste plezier. Moet je hem nou eens zien. Het is net echt. En eentje valt er op zijn knieën en aanbidt hem zogenaamd. Maar och, de aardigheid van dat spelletje is er gauw vanaf, want die karikatuurkoning met wie ze de spot drijven, die reageert niet. Die wordt niet boos, die begint niet te schelden, die klaagt niet, die kermt niet om medelijden. En nog, we weten wel hoe dat gaat, nietwaar? Als mensen spotten willen, maar het voorwerp van hun spot reageert niet, dan wordt de spot venijniger en dan wordt de reactie harder. En ze spugen hem in het gezicht en eentje grijpt die rietstaf die uit zijn hand is gevallen en slaat ermee op zijn hoofd, met als gevolg dat die doornen nog wat verder in zijn huid drukken en er aan alle kanten druppels bloed langs zijn gezicht druipen. Als je je dat nou op deze manier een beetje kunt voorstellen, gemeente, en dat is misschien niet zo moeilijk als ik u dat zo vertel. Maar dan zeg je toch, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Als je er oppervlakkig naar kijkt, dan zeg je, och, een ruwe soldatengrap, dat kun je van ze verwachten. Alleen maar even een intermezzo, een onderbreking tijdens heel de procesgang. Maar als je deze dingen wat op je in laat werken en met de Bijbel in de hand probeert door te dringen tot de boodschap die vanuit deze gebeurtenis tot ons komt, die gaat verstaan, de Heere heeft hier wat mee te zeggen. De Heere die alle dingen zo rangschikt in het lijdensevangelie dat ze een bepaald facet laten zien van het lijden van Christus. En hier heeft de Heilige Geest, die immers in die Bijbel niks heeft laten beschrijven, dat niet wat te zeggen heeft, ons wel degelijk een boodschap te verkondigen. Wat hier gebeurt, gemeente, dat is toch weer wat anders dan wat het Sanhedrin eerder die nacht gedaan heeft toen ze hem geblinddoekt hadden en gespot hadden met zijn profetische ambt. Het is wat anders ook dan wat het volk der Joden straks op Golgotha zal doen, waar ze spotten met het priesterlijke ambt van Christus. Hier hebben we te maken met soldaten. Dat wil zeggen de vertegenwoordigers van de machtige Romeinse staat, zeg maar van de wereld. Het is de wereld die de Heer Jezus hier tegenkomt op zijn lijdensweg. En ze spotten met het koningschap van Christus. Juist Marcus die ons de Heer Jezus Christus als koning laat zien, vertelt ons dit gebeuren zo heel uitgebreid. Die soldaten, och, voor een profeet hebben die geen oog en een priester, dat betekent voor hen ook niet zoveel. Maar een koning, daar heeft een soldaat verstand van. Alleen zo'n koning, dat vinden ze een bespottelijke zaak. En ze reageren op de enige echt menselijke manier waarop je kunt reageren op het koningschap van Jezus. Ze halen er hun schouders over op. En ze zeggen, zo'n koning, dat kun je immers niet menen. Dat is immers toch een ergernis, dat is toch een dwaasheid. Ze bespotten de koning der Joden. Zo'n koning, dat kun je toch niet serieus nemen. En ze spelen met hem een koningsspel en ze doen dat door net te doen alsof ze hem als koning erkennen. In het neerknielen voor hem en in het aanbidden van hem. Ze doen dat ook door de woorden die ze spreken, maar waar ze totaal niks van menen. Wees gegroet, koning der Joden. Dat kun je vanuit het Grieks ook vertalen met verheug u, koning. Met andere woorden, bent u er niet mee, blij mee, koning der Joden, met zulke eerbiedige onderdanen, zulke dappere soldaten die voor u willen strijden. Met zo'n eerbetoon en huldeblijk als wij u brengen. En ondertussen schatert hun spot. Zien we wat er gebeurt in onze tekstgemeente? Gaan we wat horen van de boodschap die van hieruit naar ons toekomt? Komt het allemaal een beetje dichterbij, zodat je zegt, wat hier gebeurt, dat is maar niet een specialiteit van die Romeinse soldaten van toen geweest. Maar dat is typisch menselijk en dat is echt menselijk. Mag ik u nog een beetje dichter op de huid komen? Spelen wij dat spelletje misschien mee? U en jij en ik. Of vind je dat maar een vreemde vraag? Keurige christelijke gereformeerde kerkganger op deze zondag. Kan ik me eigenlijk niet echt voorstellen dat je dat vreemd vindt, gemeente. We zijn immers in de lijdenstijd. Volgende week zondagavond hopen we weer de passie- en paaszangavond te hebben als onze jeugd dat voor ons organiseert. En dan zingen we het ongetwijfeld. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen. Dat riet, die doornenkroon. Ik hoop dat je er volgende week bent. En dat als je het zingt, dat je eraan denkt. Dat vanmorgen gevraagd is. Meen je dat nou echt? En als je dat meent, als je dat zingt, gemeente. Maar dan vindt u het ook niet erg als ik nog even doorvraag. Wanneer deed je dat dan? Behoren wij ook tot de mensen die spotten met het koningschap van de Heer Jezus Christus, gemeente? Weet u wanneer wij dat doen? Onze tekst zegt, dat doen we wanneer we deze Jezus niet serieus nemen. Dat doen we wanneer we woorden tot hem spreken die we niet menen. Dat doen we wanneer we tegenover hem alleen maar doen alsof. Zien we onszelf? Of moet ik het nog een beetje concreter maken? Dat wij woorden tegen hem spreken die wij niet menen. Nou ja, dan kan ik denken aan iedereen die ooit belijdenis deed hier in de kerk. En die heeft toen ja gezegd tegen koning Jezus. En die heeft toen gezegd, u kiest mijn hart in nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. Dat zei je toen. Hoeveel jaar is het in uw of in jouw leven inmiddels geleden? Dat zei je toen. Meende je het ook? En blijkt dat in ons leven dat de Heer Jezus Christus onze koning is, die het in ons leven ook voor het zeggen kreeg? We vierden het heilige avondmaal een paar weken geleden en wie aan tafel is geweest, die zei door zijn avondmaalsgang dat hij in zichzelf alleen maar de dood kon vinden. En daarom het leven en de zaligheid zocht buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus. Meende u dat ook? Woorden die we niet menen, ik denk aan ons ja-woord, broeders Amstdragers van heden en verleden. Bij de bevestiging in het ambt hebben we ja gezegd op die vraag of we ons geroepen wisten dienstknechten te zijn van God en van Jezus Christus. En dat we niet onszelf zouden zoeken en niet zouden proberen de mensen te behagen. Dat we de mensen niet naar de ogen zouden zien, laat staan, naar de mond zouden praten. Maar dat we dienstknechten begeren te zijn van Jezus Christus alleen. Meenden we dat, broeders? En blijkt dat in ons leven, dat we dat werkelijk gemeend hebben, in ons ambtswerk? Vaders en moeders die het voorrecht hebben gehad om hun eigen kind te mogen ontvangen uit de hand van de Heer en die met dat kind bij de doopvont bent geweest. Toen hebt u ja gezegd. Ja, heren, er is voor ons kind alleen maar toekomst als het u leert kennen en vrezen. Meende je dat toen? Weet je toch nog wel dat je met je kinderen bij de doopvont stond? Meende je dat toen? En merken onze kinderen daar wat van? Hebben ze daar in de loop van de jaren wat van gemerkt? Doordat we daarom zelf in de vrezen des Heren zochten te leven. Dat het onze hartelijke begeerte en onze beden was. Dat onze kinderen er zin in zouden krijgen. Om die Heren te vrezen en te dienen. onze woorden tegenover deze koning, gemeente, ach, wat zijn die er veel, niet waar. Ze klinken in een psalm die we zingen. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En als je dat wel eens zingt, leeft het dan ook echt in je hart. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden, zongen we net. Als er een verkeerde weg in ons leven is. Meenden we dat? Of dachten we toen, als het nou maar niet die en die weg is waar ik van afgehaald word door de Heer, terwijl ik dat niet wil omdat ik het zo'n plezierige weg vind om te gaan. Spotten met het koningschap van de Heer Jezus, gemeente, dat doen wij wanneer we tegenover hem doen alsof. Wanneer ons leven is aan de buitenkant wel wat godsdienst laat zien, terwijl dat niet overeenkomt met wat er leeft in ons hart. Dat doen we, gemeente, wanneer we een vrome schijn ophouden die in strijd is met het wezen van ons leven. Dat doen we als we wat vormen van godsvrucht en van godsvrezen vertonen, terwijl het wezen van de vrezen des Heren in ons hart ontbreekt. Doen alsof tegenover deze koning, dat doen we als we de Heere eren met onze lippen, terwijl hij moet klagen, hun hart houden ze ver van mij. En hij ons moet veroordelen als witgepleisterde graaf. Schitterende buitenkant, maar het gaat open en de stank en het bederf komt je tegemoet. Dan kan het zijn, gemeente, dat je met een stuk uiterlijke rechtzinnigheid toch thuis hoort ondertussen in de kring van de spotters, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Spotten met de Heer Jezus, gemeente, dat doe je wanneer je deze koning niet serieus neemt. Weet u wanneer dat gebeurt? Als je in de kerk onder de prediking van het evangelie onbekeerd blijft zitten. Als je jezelf handhaaft en overeind houdt. Als je hart niet wordt verbrijzeld en vernieuwd, zodat het werkelijk gaat vragen naar de Heer. Spotten met Christus koningschap, gemeente. Dat doe je als je de belofte van de Heer niet serieus neemt, maar ze als doodkapitaal laat liggen, in plaats van ze aan te grijpen als een pleitgrond voor je gebed. Dat doe je, gemeente, wanneer je de eisen van de Heer naar je neerlegt en zegt, nou ja, Gods woord vraagt dat nou wel, maar het zal toch ook nog wel een beetje meevallen. Vooruit maar hoor. Onbekeerd blijven zitten in de kerkgemeente, zondag aan zondag. Dat is spotten met het koningschap van Jezus Christus. Want daar zit uiteindelijk achter dat je denkt, hij doet geen goed en hij doet geen kwaad. Onbekeerd in de kerk zitten, zonder dat je daar ongerust over wordt en geen rust meer vinden kunt, voordat het met de Heere in orde is. Nooit eens worstelen voor Gods aangezicht om dat nieuwe hart. En als er een ambtsdrager op bezoek komt die daar zo zielsgraag eens over wil praten, met vanuit het verlangen en vanuit de liefde tot de Heere om je daarin verder te helpen. En je pantsert je er tegen. Gemeente, waar dat in je leven ontbreekt, spot je niet alleen met de Heere en met je zaligheid, maar daar spot je met je leven. Daar zeg je, wees gegroet, koning der Joden, wees gegroet. Maar wie de Heer Jezus niet als koning erkent, gemeente, die behoort nog bij die wereld die met hem spot, die over hem de schouders ophaalt en die in zondige zelfhandhaving, want dat is het, gemeente, en niks anders, hem verwerpt. Nou is het concreet genoeg geworden. Dan vraag ik nou nog een keer die marcherende en saluerende soldaten op de binnenplaats van Pilatus. Hoort u daarbij? Sta jij daar tussen mijn jongen en meisje? Dat is niet zo vreemd hoor. Als je daarbij staat, de Bijbel zegt, niemand kan zeggen dat Jezus de Kyrios, de koning is, dan door de Heilige Geest. Een natuurlijk mens, gemeente, die kan zich godsdienstig gedragen, die kan zich vermommen achter vrome schijn, maar die ziet geen heerlijkheid in deze koning. Wie niet in waarheid het koningschap van de Heere Jezus heeft leren kennen en door genade een onderdaan geworden is van zijn koninkrijk, die neemt deze Heere Jezus niet serieus. En nog eens, gemeente, dat is geen wonder dat je hem niet serieus neemt. Het is wel verschrikkelijk. Maar het is geen wonder. Moet je de Heere Jezus eens aankijken zoals die daar staat op die binnenplaats van het gerechtshof. Dan ga je toch als vanzelf zingen. Is dat een koning dat aller vaderen wendt? En dan zegt onze tekst, ja, zo is die koning. Weet u waarom? Denk nog maar weer even aan dat koningsspel, gemeente. Die ene soldaat die verliezer was en geen verliezer wou zijn. En die tegen zijn kameraden zei, laten we hem nemen in mijn plaats. Nou, daar heb je het precies. Hij staat daar in de plaats van een ander, gemeente. Hij staat daar in onze plaats. In de plaats van zondaar. Dat wil zeggen, aan deze Heere Jezus Christus kunnen we zien wie en wat wij Adams kinderen geworden zijn. Nou, als je er belang bij hebt om jezelf een beetje te leren kennen zoals God je ziet, dan moet je hier heel goed naar kijken. Ziet u wel wat een bespottelijke mensen wij uiteindelijk zijn geworden? Dat we onszelf tot een voorwerp van spot gemaakt hebben. Door in het paradijs te grijpen naar dat koningschap met Adam en Eva, God van de troon af en wij erop. Wat is er van terechtgekomen? Je ziet het hier, we hebben er een karikatuur van gemaakt, ter bespotting. Wij dachten koning te worden en we werden slaaf. We dachten vrij te worden en we werden aan alle kanten gebonden en gevangen. We dachten al alles binnen ons bereik te krijgen. En we werden bespottelijke verliezers. Moet je eens kijken wat voor kroon wij verworven hebben door ons doen en laten. Een doornenkroon, die doornen die spreken van de vloek van God, gemeente, die het aardrijk om onzentwil vervloekt heeft. Zodat het doorns en distels voortbrengt. Ze spreken van de ellendige gevolgen van de zondeval in het leven van mens en wereld. Ze spreken van doornen in je vlees en van doornen op je pad. Van distels die het leven verstikken. Hebben wij begeerd? Hebben wij voor gekozen? Dwazen die we zijn. Moet je eens kijken waar wij op leunen, een rietstok, een rietstengel. Een van de profeten zegt, als je er inderdaad op leunt, dan doorboort die je hand en tenslotte dan breekt die en dan val je en dan heb je niks om op terug te vallen. Dan alleen maar die gebroken rietstok die je niet houden kan. Die koning op Gabbata, gemeente, die laat ons zien, zo zijn wij, zo bespot. Zo armzalig. En als je door gaat krijgen, dan zeg je, mensen, wat verbeelden we ons toch? Wat verbeelden we ons toch? Waar halen we het toch vandaan om nog ooit ene hoogmoedige gedachte van onszelf te koesteren? Om nog ooit enige eigendunk te hebben? Om nog ooit te proberen om jezelf te handhaven en toch te proberen wat voor te stellen in deze situatie? Het is niks en het wordt niks en het is alleen maar bespottelijk. Kijk eens in de spiegel die ons wordt voorgehouden. In de Heere Jezus Christus, de Heere Jezus zelf, als spiegel voor ons. Daar hoef je toch niet van weg te kijken, zeker. In zijn purperrode mantel met zijn doornenkroon op het hoofd en de rietstok in zijn hand. En zeg dan eens, zo ben ik. En zeg dat tegen jezelf. Zo ben ik een bespotting, een dwaze zondaar. En dan moet je van zo hoge kom af zijn, gemeente. Dan moet je voortgekomen zijn uit de handen van God, geschapen naar het beeld van God. En dan moet je erbij zeggen dat je door je eigen schuld en moedwillig en vrijwillig jezelf van al die heerlijke gaven hebt beroofd. En wat doet Jezus nou, gemeente? Kijk, dat is het evangelie van onze tekst, gemeente. En nou komt de Heere Jezus Christus en nou gaat Hij staan op die plaats waar wij terechtgekomen zijn als kinderen van een gevallen Adam. En nou draagt Hij dat kleed dat rood is vanwege onze zondeval. Want alleen zo kan de zonde worden weggedragen. En nou draagt Hij op zijn hoofd die vloek waarvan die doornen spreekt. Die vloek die straf is op onze zonde, want alleen zo kan Hij verlossen van de vloek der wet. Doordat Hij zelf een vloek voor ons geworden is. En zo is Hij de borgenmiddelaar die de zonde van zijn volk verzoent. Die de schuld van zijn volk betaalt. Die de vloek van zijn volk wegdraagt. Voor eeuwig weg. En nou zeg ik opnieuw, het is van 2-1, gemeente. Nou draagt Hij in onze plaats dat rode zondekleed. Of je loopt er straks zelf weer mee de kerk uit. Het oordeel tegemoet. Nou draagt Hij die vloek die op onze zonde en op ons leven rust naar het kruis. En Hij draagt ze voor eeuwig weg. En dan verlost Hij van de vloek der wet, zodat ik kan zeggen, geen wet zal mij verdoemen, ik ben van schuld en zonde vrij. Of die vloek blijft op mij rusten. En dan tot in alle eeuwigheid aan toe. Nou steun ik op de rietstaven die de wereld me in de hand stopt om straks te vallen in eeuwige verwoesting. Of het zijn zijn stok en zijn staf die me vertroosten, zelfs als ik moet gaan door het dal van de schaduw van de dood. En wat wordt het dan rijk, gemeend? Want als er dan hier toch nog doornen zijn, scherpe doornen in mijn vlees en op mijn levenspad, dan weet ik het om zijn, en twil is die ene prikkel uit die doornen weggenomen, die angel van de toorn van God. Want die prikkel onder de pijn waarvan wij eeuwig zouden moeten verzinken, die heeft de Heer Jezus gedragen en die droeg Hij naar het kruis. Die droeg Hij voor zijn volk voor eeuwig weg. Is deze Heer Jezus uw koning, gemeente? De jouwe, mijn jongen en meisje. Zie je heerlijkheid in deze leidende plaats bekledende koning, die in de plaats van zijn zondaarsvolk gaat staan. En die draagt dat kleed, dat riet, die kroon. Verwacht u de zaligheid van Hem, die met doornen werd gekroond, opdat Hij zijn volk zou kronen met goedertierenheid en barmhartigheden. Die vraag gaat vanmorgen wel klemmen, gemeente, want nou gaan we nog ene keer terug naar die binnenplaats van Pilatus' rechthuis. En ik hoor nog eenmaal die soldaten roepen, wees gegroet, koning der Joden, verheug u. En ik hoor in die woorden, ondanks die soldaten zelf, toch een profetie. Want deze Heere Jezus Christus, gemeente, hoezeer Hij nog een donkere weg te gaan heeft, tot Hij rusten mag in het graf en opstaan mag op de morgen van Pasen. Maar deze Heere Jezus Christus, er is reden voor Hem om zich te verheugen. En Hij die zichzelf vernederd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Hij weet, daarom zal God mij ook uitermate verhogen en mij de naam geven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus Christus zich buigen zal alle knie van hen die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, en alle tong zal belijden: Jezus is de Kyrios, de koning, tot eer van God de Vader. En om hem heen schatert op dat moment de spot. En zijn rug schrijnt onder de wonden vanwege de geeselslagen. En doornen steken hem in zijn hoofd. Maar zeggen me de nieuwtestamentische brieven en de oudtestamentische profeten en psalmen: hij ziet op dat moment voor zijn geestesoog al het grote gezicht van alle knie die zich buigt en alle tong die belijdt. Ook de tong van die spotters daar in dat rechthuis van Pilatus. Straks zullen ze neerknielen. Maar dan zal het niet meer een doen alsof zijn, maar dan zal het echt zijn. En dan zal het voor hen ook voor eeuwig te laat zijn. Want deze koning, gemeente, hij ontvangt aanbidding, hoor. Het komt er werkelijk van, zegt deze geschiedenis. Echt waar, alle knie, ook de mijne en ook de uwe en ook de jouwe. Alle tong. En hij ziet het voor zich, gemeente. Die soldaten die spotten: verheug u, koning der Joden. De wereld buigt immers voor u. En ze hebben gelijk. Al weten ze het zelf niet. Ze hebben gelijk. U en jij, wij allemaal, zullen buigen als deze koning in heerlijkheid verschijnt. Alleen als het dan voor het eerst is, gemeend, dan zal het meteen ook voor het laatst zijn. En dan is het voor eeuwig te laat. En nou kom ik terug op het begin van de preek, gemeente. En nou vraag ik het in diepe ernst. Zitten er nou echt mensen in de kerk die deze boodschap niet serieus nemen? Ik kan het me niet voorstellen. Al heb je er maar de helft van gehoord. Maar zitten die er nou echt? Die zeggen dat ze het ernstig nemen. Maar die hier aan alle kanten langs heen en overheen banjeren. Die ze druk maken om van alles en nog wat. Behalve om dit ene. En die daarmee in feite laten zien dat ze het niet geloven. Die met hun hele oppervlakkige of zwaarwichtige leven met deze boodschap spotten. Zitten zulken er hier of thuis? Mensen in wie leven deze Here geen rol speelt. Laat staan dat hij hun koning is. En die zomaar voortgaan op hun eigen gekozen weg. Vreemdelingen voor God en hun hart. Ze kennen geen zonde en voelen geen smart. En de Heere roept en de Heere trekt. Maar ze leven zomaar door alsof het de meest vanzelfsprekende zaak ter wereld is. Dat zo door zal gaan tot in lengte van jaren, alsof het hier niet op kan. Mensen, als dat van u of van jou geldt. Wat moet er dan wel niet gebeuren voordat je ogen daar eens een keer voor open gaan? Voor deze werkelijkheid. Soms, gemeente, en dat is erger geworden naarmate je verder kwam in je ambtelijke loopbaan. En het begint helemaal te wegen nou het einde daarvan wat in zicht komt. Soms dan doet het je huiveren. Als je zo'n stuk oppervlakkige gerustheid tegenkomt. Als we niet in de gaten hebben hoe onbegrijpelijk groot dat geduld van de Here over ons al is geweest. Want als het daar nou om gaat, gemeente, waarom zou je nou niet buigen voor hem? Waarom zou je nou niet van je eigen troon afkomen? Als je er inmiddels achter komt dat zelf zitten op de troon tenslotte je dood betekent. Waar de Heere geen lust in heeft, maar waar jij voor kiest. Waarom blijf je jezelf handhaven onder de prediking van het evangelie dat je zaligheid bedoelt? Moet je eens even voorstellen, gemeente, dat een van die soldaten van die binnenplaats een poosje later sneuvelt op het slagveld. Om dan zomaar ineens te verschijnen voor die rechter van hemel en aarde. En om dan te ontdekken. Dat is dezelfde met wie wij een paar maanden geleden nog gespot hadden op die binnenplaats van Pilatus. Stel je nou eens voor dat je daar zelf zo komt te staan, gemeente, als een die roekeloos met God en godsdienst spot. En dat doen we hoor, of je het zelf gelooft of niet, dat doet er dan niet meer toe. Maar neem het van mij aan, dat doen we als we in ongebroken zelfhandhaving voortleven onder de prediking van het evangelie. Op wat voor manier je dat evangelie dan ook van het lijf houdt. Alle knie zal buigen. Dat is de vreugde van de Heer Jezus, gemeente. Alleen er is een nog grotere vreugde voor deze heiland. En dat ziet hij op dat ogenblik ook voor zich als vrucht op zijn moeizame koningsarbeid. Want hij ziet ze in de geest komen van oost en van west en van noord en van zuid. Hij ziet ze komen, heidenen en wereldlingen. En hij trekt ze tot zich door de kracht van zijn woord en door zijn geest. Want hij is uitgegaan, deze koning, om te rijden op het woord van zijn waarheid. En overwinningen te behalen in het leven van zondaren. En hij schiet zijn pijlen af en hij treft zondaars. Harten. En ze gaan in deze Jezus een koning zien die het zalig slot ver boven alle goden schenken kan. Och gemeente, dat gebeurt in feite nog diezelfde Goede Vrijdag. Dan is er die ene moordenaar aan het kruis. En hij spot in het begin ook mee, maar er komt een ogenblik dat hij gaat zwijgen. En dat hij naar Jezus kijkt. En dan is er wat veranderd in zijn hart. En dan zegt hij, Heere Curios, koning, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk gekomen bent. Dan ziet hij in deze Jezus op het moment dat er het minste van te zien valt, een koning die het zalig slot ver boven alle goden schenkt. En op die ene volgen andere gemeenten, een volk dat hem als koning leert zien en kennen en aanbidden. De koning van Psalm 72, de koning van wie zijn volk het zegt, behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos, tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. En ze krijgen hem lief en ze vallen voor hem neer. En ze prijzen het geluk van deze koning. En ze noemen hem mijn koning. En ze leren van hem te zingen. Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Is dat het geheim van ons leven, gemeente? Deze koning, mijn koning. Van wie ik het belijden mag. Van wie ik ben. En die ik ook dien. Behoren we hem toe, gemeente? Zijn we hem te voet gevallen, jonge mensen? Hebben we het hem gevraagd? Wilt u ook mijn koning zijn? Juist deze koning, beladen met spot en smaad en hoon, maar die ondertussen beschikken mag over de menigerlei genade van God. Daar vindt de Heer Jezus zijn vreugde in, gemeente, want daarin ziet hij zijn eigen werk dat vrucht draagt in mensen die zeggen, Heere, ik heb mijn eigen kroon weggegooid in het paradijs. Ik heb van mezelf een spotfiguur gemaakt. En als er mij nou toch weer een kroon wacht, dan kan dat alleen maar zijn omdat u de doorn een kroon droeg. Kijk, en dan verheugt zich die koning, gemeente, met een onuitsprekelijke en goddelijke vreugde. En dan zegt hij het, daarvoor droeg ik nou die doornenkroon, opdat een verbroken mensenkind op de knieën zou vallen voor mij. En opdat dat mensenkind mij zou gaan aanbidden. In een verwondering die nooit meer ophoudt. En die altijd alleen maar groter wordt. Zou gaan aanbidden. Wij steken het hoofd omhoog. Wij zullen de eerkroon dragen door u. Met doornen gekroonde Heer Jezus alleen. Om het eeuwig welbehagen, want onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. willen samen eindigen, gemeente. We danken u er samen hartelijk voor, Heer in de hemel, dat we komen mochten onder de bediening van uw woord. En dat dat woord zo ontdekkend als het wilde spreken in de werkelijkheid van ons leven. Toch van het begin tot het eind. Goede, blijde boodschap, evangelie is van Jezus Christus. De koning van de koningen. Die zich bespotten liet in zijn koningschap. Opdat hij ons van dat mislukte koningschap zou kunnen verlossen. En ons zou kunnen maken tot een volk van koningen en priesters. Wat een onvoorstelbaar diepe weg. Wilde u daarvoor gaan en bent u daarvoor gegaan? En we bidden u, Heere, open onze ogen voor wat er aan u te zien is. Opdat we leren buigen onder dat ontdekkende spreken van het evangelie. En opdat we zullen leren leven van het vertroostende spreken van dat evangelie. En er in ons leven iets van de gestalte van die koning Jezus terug te vinden zal zijn. Evenzeer. Zij het nog in elk opzicht beperkt en onvolmaakt tot eer van God de Vader. Heren, we zullen er zelf zo goed mee af zijn. En de mensen om ons heen zullen er zo goed mee af zijn. Als we wat op de Heer Jezus mogen gaan lijken. En wanneer we wat van dat koningschap vertonen. Dat niet gekomen is om gediend te worden en zichzelf in de lucht te laten steken. Maar dat gekomen is om te dienen. Zoals u dat hebt gedaan. Duizendmalen, o Heer. Zij u daarvoor dank en eer. Zegen ons in de verwerking van wat we gehoord hebben. Zegen ons in het verdere van deze zondag. Breng ons, kon het zijn, in getrouwheid ook vanmiddag weer op onze plaats. Dank voor wat u gaf en hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Onze slotzanggemeente is van Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, 6. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.